Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De vraagtekens boven de arena omtrent het volgend seizoen. Marciano of Bijlo en het blijft spoken onderin. Dit is de AD Voetbal Podcast van 13 mei. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Johan Inan, onze Ajax-watcher, die natuurlijk de afgelopen dagen alleen maar bezig is geweest met kampioenspecials, het schrijven van verhalen rondom de titel van Ajax. Daar gaan we het ook maar eens over hebben. En Johan, ik dacht in het kader van het historisch feitje, een feitje wat een lichte Ajax-link heeft. Want 13 mei is wel een dag dat Ajax veel Europacup finales heeft gewonnen. Dat is allemaal leuk, hè? 87 hebben ze onder andere gewonnen. Maar ik dacht, doe een ander feitje. 13 mei, 1984. Johan Cruijff neemt afscheid als voetballer. En dat doet hij als Feyenoorder tegen PEC Zwolle. 10 minuten voor tijd, onder groot applaus gaat hij van het veld.
En daar is dan 3 minuten na het doelpunt van Peter Houtman het definitieve afscheid van Johan Cruijff van de voetbalvelden. Na een imposante carrière die zo'n 20 jaar geleden begon in Groningen tegen GVAV, neemt Cruijff via Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, weer Ajax en nu een jaar Feyenoord, afscheid van de voetbalvelden. Cruijff verdwijnt in de tunnel op weg naar een lege kleedkamer na een briljant jaar met Feyenoord, waarin de felbegeerde dubbel werd behaald, eerste beker en vorige week het kampioenschap.
38 jaar geleden.
Ja, 38 jaar geleden het afscheid van Johan Cruijff als voetballer na een kampioenschap in Feyenoord. Dat is wel een bijzonder verhaal toch? Dat hij nog voor één jaar boos op Ajax even terugkeren bij Feyenoord. Of even naar Feyenoord gaan om daar kampioen te worden.
Ja, de meesten weten dat denk ik wel. Ik kom uit het oosten, uit Enschede. 13 mei is de dag van de vuurwerkramp.
Oh, dus, ook nog, ja.
Ja, dus daar denk ik altijd aan als het 13 mei is, zeg maar. Ik voetbalde toen als jonge jongen. Hoe oud was ik? Ik denk een jaar of 13, 14. En we hadden met de hele jeugdtak, zeg maar, van Sportclub Enschede gingen we naar Ponypark Slagharen. En daar kwam het bericht al door. En toen we op de terugweg in de bus stapten, toen kon je de donkere wolken al zien, zeg maar. Dus iedereen was zwaar in paniek. Ik woon dan in Enschede-Zuid. En dit was dan meer in Enschede-Noord. Maar ja, goed, weet je, je had al wel door, ondanks dat je heel jong was, dat het echt een ramp betrof. Dus iedereen was heel bang dat er familieleden bij betrokken waren. En er zaten ook gewoon huilende kinderen bij in de bus en zo. Dus
ik kan me voorstellen dat ook wel een enorme indruk maakte inderdaad op 13 mei.
Ja. Ja, dat heb ik elk jaar weer. Dat ik dacht van, goh, was toen met de vriendjes, weet je wel, zaten we in de bus, een leuke dag gehad. En dat sloeg in één keer helemaal om. En die donkere wolken die overwaaiden, terwijl wij op, ik geloof, 40, 50 kilometer van Enschede zaten.
Ja.
Maar dat was wel heel heftig, ja.
Dat snap ik. Over dit laat ik weer zien hoe relatief voetbal allemaal is. Ik ben dat eigenlijk gisteren in die podcast door alle beslissingen die er vielen helemaal vergeten mee te nemen. Jij was bij Ajax natuurlijk, waar Ajax kampioen werd op de woensdagavond. Er werd tal van wedstrijden werden er gespeeld. En in Enschede werd natuurlijk die wedstrijd gespeeld tussen Twente en Groningen. Waarbij natuurlijk vooraf Jody Lukoki werd herdacht op een indrukwekkende manier. En toen deze quote van Mike de Wierik zei voor mij alles na afloop van die wedstrijd.
Ja, weet je, ik weet eigenlijk niet goed wat ik erover moet zeggen, maar weet je, als je dan begint en je staat op dat veld en je ziet dat kleine ventje ook, en dan heb ik eigenlijk niet zoveel zin om te voetballen, moet ik eerlijk zeggen.
Ik kan me dat zo voorstellen, dat als je daar, wat daar gebeurde, de beelden waren zo indrukwekkend. Weet je, dit laat maar zien dat voetbal totaal niet belangrijk is op sommige momenten. Hè?
Ik had dit van Te Wierik nog niet gehoord en ik was laat thuis. Dan scroll je nog even langs door de socials. En toen kwam dit filmpje van ESPN voorbij. Ik zweer het je, ik had de tranen in de ogen staan. Ik vond het zo indrukwekkend. Dat ventje die blikte bij Misijan en Brunet die zich over hem ontfermden. De familieleden die in beeld kwamen. De teamgenoten, de manier waarop Twente dit bedacht en geregisseerd had. Er zat zoveel in. Ik vond het zo indrukwekkend. Ja, uiteindelijk dan nog voetballen. En dat is ook Ron Jans de voeten uit. Hè? Dit soort dingen halen, hoe cru dat ook klinkt, het beste in hem naar boven. Hè? Dan komt het mentale aspect erbij. En we kennen allemaal nog de docu bij PEC Zwolle. Kan ik ze nog raken? Daar draait het hem vooral om. En Ron Jans is er een meester in om bij verdrietige gebeurtenissen, belangrijke gebeurtenissen voor de bekerfinale tegen Ajax destijds ook, heb ik ook van dichtbij meegemaakt. De manier waarop hij zo'n groep dan klaar stond en van het verdriet zeg maar ze daar kracht uit laat putten. En ze vervolgens die wedstrijd winnen en de vierde plaats pakken.
Ja.
Hier zat echt alles in. En het was ook het moment dat ik dacht van ja, Twente heeft hier niet alleen de vierde plek. Want in Enschede zien ze zich nog steeds als de vierde club van Nederland. Hè? Maar ze hebben ook die gunfactor heroverd. Dat merk je nu ook wel heel erg. Dat clubs en voetballiefhebbers uit het hele land die Twente eerder vervloekten, hè, om de financiële puinhoop die Joop Münsterman ervan had gemaakt, met de steun van de gemeente erachteraan. Ja, dat ze met z'n allen toch wel weer wat sympathie voor FC Twente krijgen. Dat vind ik wel heel mooi. En dat komt de club ook toe, vind ik. Naar de weg die ze zijn ingeslagen. En ook met de manier waarop ze hiermee omgaan.
Ja, heel indrukwekkend. Ook vooral omdat hij natuurlijk niet heel lang bij Twente speelde. Jij bent bij Ajax geweest natuurlijk. En daar was ook een moment stilte voor Lukoki. Maar dat was denk ik heel anders. Omdat dat een soort van Hosanna-stemming was van de titel komt eraan natuurlijk. Compleet anders.
Ja jawel. Maar ik kan me daar heel erg aan storen als er een minuut stilte wordt aangekondigd, zeg maar, en je hoort her en der nog een telefoontje of mensen met elkaar praten of een blij hoofd die nog even denkt te moeten schreeuwen. Maar het was gisteren in de Arena ook niet, hoor. Ik vond die minuut stilte vond ik ook wel ergens heel mooi.
Ja.
En meteen daarna ook vanuit de harde kern met z'n allen het oude bekende Jody, Luke, Hockey, weet je wel. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Maar bij Twente, dat was echt. En je kreeg bij Twente het gevoel, als je niet zou weten, dat hij nog onderdeel uitmaakte van die groep. Maar hij was natuurlijk al.
Hij was al weg.
Contract was al verscheurd. Sterker nog, hij heeft in de zomer voor 2 jaar getekend. Hij heeft een keer of 3, 4 meegetraind. Hij was ook iets te zwaar. En toen scheurde hij zijn kruisband af. Dus zo heel vaak hebben ze de kleedkamer ook niet met hem gedeeld. Maar het heeft wel ontzettend veel indruk gemaakt. Vooral bij, wat ik van collega Leon ook begreep, bij Virgil Misijan, die geloof ik ook met hem in Bulgarije heeft gespeeld. Mm-hmm. Dat vond ik zo mooi. Hoe dat die, toen er werd ingezoomd op dat ventje, die treurige blik erbij. En het is verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe.
Nee, maar hulde hoe FC Twente dit heeft aangepakt. Dan even
absoluut
naar Ajax. Ik bedoel, je hebt je vingers blauw getikt met allerlei verhalen rondom het kampioenschap natuurlijk. Zoals dat hoort, hè, in dit soort gevallen. Ajax weer kampioen voor de derde keer onder Erik ten Hag. Eigenlijk is het 4 keer, maar ja, die keer telt natuurlijk niet helemaal nog. Hè. Dus hij is 3 keer kampioen geworden. Maar goed, als je nou gaat kijken hoe nu verder. Zijn er toch wat vraagtekens boven die arena. Ten Hag weg, aantal spelers weg. Het lijkt me toch niet een hele relaxe zomer om in te stappen bij Ajax.
Nee, en ik hoorde dat Sjoerd zei van Schreuder komt niet in een gespreid bedje terecht. Zo is het natuurlijk ook, want normaal gesproken zou je zeggen van ja, voor de derde keer kampioen geworden. Ten Hag heeft gigantisch goed gedaan, los van de prestaties, weet je, heeft hij die hele mentaliteit daar, die heeft hij opgevijzeld, de ondergrens is omhoog gegaan. Alleen, er is nog zoveel onduidelijk. Maar je merkt nu al wel, nu dat Ajax kampioen is, dat beetje bij beetje die vraagtekens zullen worden gaan ingevuld gaan worden. Want Schreuder, dat weten we nu ook. En wat ook heel belangrijk was, ik heb het eerder gezegd, van, er was de clubleiding natuurlijk heel veel aan gelegen om kampioen te worden. Omdat je dan verzekert van een directe Champions League ticket. En meteen weer 30, 40 miljoen binnenhaakt. En Ajax heeft de afgelopen seizoenen ook niet bijster veel spelers verkocht. En ook niet heel veel geld binnengeharkt. Dus dat was wel heel erg belangrijk om die financiële slagkracht te houden. En niet per se de belangrijkste spelers, Anthony, Timber, Martinez, te hoeven verkopen. En zelf nog wat te kunnen doen op de transfermarkt. En dat is ook wel nodig, omdat we nu weten. Ik vond het wel mooi gisteren, Mazraoui. Spelers en trainers die altijd heel moeilijk en schimmig doen op het moment dat ze met andere clubs worden in verband worden gebracht. Maar Mazraoui, gewoon een hele open jongen. En die zegt gewoon van, het is rond en ik ga naar Bayern München. De verwachting is dat Gravenberg dat ook nog zal doen. Dat verschil in vraag en aanbod wordt steeds kleiner. En ik denk dat Ajax uiteindelijk ook wel eieren voor het geld zal kiezen. Omdat ze het niet kunnen riskeren. Dat kunnen ze wel. Maar je wil niet na Brobby, na Mazraoui, na Onana weer een speler die 30, 40 miljoen waard is. Transfervrij laten vertrekken. Dus ik denk uiteindelijk dat die transfer er ook nog wel zal komen. Taliafico zal weggaan. Brobby is gehuurd. Dus ja. En Danilo gaat weg. is ook transfervrij.
Danilo is dus, ja, bijna rond met Feyenoord, begreep ik ook, hè? Uit alle hoeken. Dat die gesprekken ver gevorderd zijn.
Ja, dat zal maar zomaar kunnen dat hij die kant op gaat. Dus ja, er moeten ook nog heel veel spelers bijkomen. Wat je wel weet is dat Ajax al langer een aantal namen, een aantal doelwitten heeft omcirkeld op het wensenlijstje. Daar zit natuurlijk Wijndal bij, wat de nieuwe linksback moet gaan worden. Er zal vermoedelijk nog een rechtsback bij moeten komen. Kleiber is er een heel jaar uit geweest. Die Divine Ranch had dit seizoen ook nog niet het niveau waarvan je zegt van die kun je meteen op de plek van Masraoui neerzetten.
Maar je gaat ook voorin toch wat nodig hebben. Je zal sowieso een spits moeten hebben. Ja. Als je Brobbey niet kan halen natuurlijk.
Gaat het over de doelwitten. Ja. Brobbey is er dan één. Wijndal is twee. En Bergwijn natuurlijk. Dus die drie, ja, weet je. Er is eigenlijk veel aan gelegen om die drie binnen te hengelen. Het enige wat ik me wel afvraag bij Bergwijn. Daar is best veel interesse voor. En ik moet nog zien of het Ajax lukt. Om hem binnen te halen, om tot een akkoord te komen met Tottenham. Want die kunnen de clubs natuurlijk ook tegen elkaar uitspelen nu.
Ja.
Dus ja.
En mijn vraag is ook een beetje, Jon, in dit geval. Blijft het daar dan bij? Want als we nou één ding hebben geleerd dit seizoen van Ajax. Hè, bedoel, dat is ook een beetje de analyse geweest van dit kampioenschap. Hoe moeizaam het was. Sjoerd zei dat gisteren ook in de podcast. Is dat de wens van Ten Hag was altijd een selectie te hebben. Waarbij de nummers 12 tot en met 18 eigenlijk zo in de basiself konden staan. En dat is toch gebleken in de tweede competitiehelft. Dat dus niet helemaal het geval is. Dat ze heel erg afhankelijk zijn van Masraoui en Anthony op de rechterkant. Om daar überhaupt...
Nee. Ja, en de vraag is een beetje, Jen, kijk, ik heb daar best wel, die conclusie heb ik ook getrokken. Alleen betekent dat zij het niveau niet hebben, of dat zij gedurende het seizoen onvoldoende zijn klaargestoomd. Te weinig ritme hadden om er in één keer weer te staan. Ik denk dat daar voor Ajax ook nog winst te behalen valt. En wat dat betreft, daar heb ik vaak gezegd, moet je denk ik als trainer een beetje een middenweg hebben. Schmid is een andere uiterste, maar daar kun je wel van zeggen van, spelen als Dawn, Bruma... Jongens die eigenlijk al bij de uitgang stonden aan het begin van het seizoen, die stelden die aan het eind van het seizoen moeiteloos op. En het ging er niet eens heel veel op achteruit. Dus ik denk dat je als trainer daar een beetje een balans in moet vinden. Ten Hag riep altijd van, ik heb geen reserves, ik heb meerdere basisspelers. Ja, in de praktijk zag ik dat niet echt terug. Weet je, een Darami bijvoorbeeld is voor 12 miljoen gehaald.
Ja,
ja, die heeft na de winterstop eigenlijk alleen de laatste twee potjes is die even ingevallen. Dat je denkt van ja, weet je, dan kun je wel roepen van ik heb meerdere basisspelers. Maar uiteindelijk als ze amper spelen en eigenlijk alleen aan bod komen als de nood is. Of concurrenten geblesseerd raken. Ja, weet je, dan zijn het gewoon reserves. En denk ik dat Nederlandse trainers heel veel van de Duitse manier kunnen leren. Daar wisselen ze ook niet vaak na de 80ste minuut of zo. Dan is het gewoon vanaf minuut 55, 60 al spelers een half uur geven. En dan voel je als speler ook meer betrokken bij het team. Doe je er meer aan? Wakker je de concurrentiestrijd meer aan? En zo krik je het niveau van de ploeg op. Dus ik denk dat voor Ajax daar ook wat winst te behalen valt.
Waarvoor zie je ook dat ze gaan doorselecteren dan?
Als dat kan, dat zouden ze wel graag willen natuurlijk. Maar weet je, je krijgt een nieuwe trainer. En als Alfred Schreuder komt, waar we wel vanuit gaan, die kan ook niet meteen zeggen van een jongen als Kudus. Schuurs of die kan die ook niet meteen afserveren. Vaak is het van ik wil ze aan het werk zien. En misschien heeft hij wel bij Schuurs of bij Kudus zoiets van weet je, daar zie ik gewoon een basisspeler in. En die ga ik opstellen komend seizoen. Dus dat is ook een beetje afwachten. Ik denk dat ze wel willen doorselecteren. Maar dat het heel lastig is als je al bij wijze van al vijf basisspelers moet vervangen. Om dan ook nog op de reservebank een hele metamorfose door te voeren, zeg maar.
Ja, daar stond Ten Hag natuurlijk symbool voor het Ajax zoals het nu op het veld staat. Hè? Welke assistent er ook bij zat. Ten Hag had zijn lijn die hij daarin kon bewaken en neer kon zetten. Welke lijn hangt Schreuder aan? Bedoel, er wordt in België vaak gezegd betonvoetbal bij Club Brugge op dit moment. Die zegt echt succes met het betonvoetbal.
Ja, dat is niet waar hij voor staat. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet alle wedstrijden van Club Brugge heb gezien na de winterstop. Maar waarom Ajax ook bij Schreuder uitkomt, is dat ze daarmee hopen dat heel veel bij hetzelfde blijft. Ook omdat hij een aanhanger is van aanvallend voetbal. Net als Ten Hag redelijk innovatief ook. Die kan echt in een aanvallende formatie, zeg maar, in een modern jasje steken. Dus en waar het ook een beetje wegkomt, is natuurlijk Huntelaar heeft met hem gewerkt. Die heeft natuurlijk gezien hoe goed hij was als veldtrainer. En ook zijn band met belangrijke spelers als Tadic, Hakim Ziyech. Dus daar vloeit dat ook een beetje uit voor. Dat was wel grappig, want ik vloog vanaf Rotterdam Airport uit mijn hoofd op 3 januari of zo naar Portugal voor de trainingskamp van Ajax. En we lopen tegen het lijf op het vliegveld. Alfred Schreuder. En die stond toen op het punt om naar Malaga te vliegen. Daar zou hij beginnen als trainer van Club Brugge. En dan raakten we ook aan de praat over Ajax. En hij was ook heel enthousiast over de lijn die Ajax had doorgetrokken sinds zijn vertrek, zeg maar. Ook lyrisch over Ten Hag, hè, hoe die bepaalde jongens had doorontwikkeld en hoe die toch zijn tactische accenten had gelegd. En daar merkte hij ook wel dat Alfred Schreuder nog steeds heel veel sympathie had voor Ajax en er op een dag ook nog wel hoopte te werken.
Ja, precies. Overigens zijn Van der Sar wel wat aardigs. Na afloop van die wedstrijd van Ajax, die kampioenswedstrijd, werd hij geïnterviewd. En toen zei hij, ja, het was een heftig jaar. Allemaal heel intensief. Ik ben nu 51. Ik blijf dit zeker niet tot mijn 60ste doen. Toen dacht ik, oké. Okay. Dus hij heeft alvast aangekondigd dat hij over een paar jaar waarschijnlijk met pensioen gaat.
Ik heb hetzelfde, Etienne. Ik vind het zo heftig allemaal. Ik ga dit niet op mijn 60ste doen.
Niet tot je 60ste clubwatcher blijven en deze nieuwsdingen allemaal, nee?
Ik snap wel wat hij zegt. Hij heeft natuurlijk, het is alleen ook een beetje een momentopname.
Ja.
Na alles wat er gebeurd is. En dat heeft hem, denk ik, privé ook heel veel gedaan. Omdat Overmars door de jaren heen toch een soort van boezemvriend werd. En dat hele schandaal erbij, waarin hij ook de nodige kritiek te verwerken kreeg. Ja, ik snap wel dat erin hakt. Met die spanning aan het eind er nog bij van die titelrace. Onana, met wie hij een goede band had, die gisteren als enige speler, toen ze werden opgeroepen voor de huldiging, werd uitgefloten. Het was met Jaartje wel, ook voor Van der Sar.
Ja.
Dus ik snap wel dat hij op dit moment denkt van, dit ga ik niet nog 5 of 10 jaar doen. Aan de andere kant, weet je, als het voor Schreuder en met Schreuder goed gaan neerzetten en het loopt allemaal weer lekker de komende jaren. En ze kunnen de rust intern ook terugkrijgen. Ja, weet je, dan is zijn rol er ook eentje van. Hè? Van bovenaf kijken, af en toe wat aansturen. En hoeft het ook geen monsterklus te zijn natuurlijk. Nee. Dus misschien dat Van der Sar er over een jaar al wel anders over denkt. Of hij moet nu al in zijn hoofd hebben van en voorzichtig de RVC hebben ingefluisterd. Dat hij misschien wel overweegt te stoppen, maar daar ga ik nog niet van uit.
Nee.
Ik denk niet dat Van der Sar op dit moment, hij kan ook niet denken van oké, ik stap er nu uit, weet je wel. Want Ajax gaat de zomer van de verandering tegemoet. Er moet een hele transformatie komen, vooral technisch gezien.
Ja.
Hij heeft zich gecommitteerd aan dat onderzoeksrapport, hè, waarin ze de veiligheid, een veilige werksfeer willen creëren. Dus hij is voorlopig nog wel even bezig. En misschien heeft hij wel zoiets van, ik loods Ajax door deze cyclus en dan is het mooi geweest.
Ja, en HNH als nieuw technisch duo, is dat te voor te stellen nu langzamerhand, omdat ze toch wel samen bezig zijn?
Nou ja, dat kon hij zich wel voorstellen. Want wat ik ervan begreep was dat Van der Sar had gezegd van, als je het goed doet en wij zijn er ook van om mensen kans te geven, waarom zouden we het dan veranderen? Aan de andere kant hoor je ook wel weer verhalen dat ze bij Ajax toch wel op zoek zijn ook naar een technisch directeur. En dat zit hem er ook in dat je moet je voorstellen dat bij de deals die deze club maakt, en dat bedoel ik vooral op transferdeals, laten we zeggen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, waar zo'n 80 miljoen mee is gemoeid, daar komen ook allerlei clausules en regelingen bij kijken. En daar was Overmars heel sterk in. Dus van dat gedeelte, zeg maar, zulke capaciteiten hopen ze eigenlijk nog aan die technische organisatie toe te voegen.
En Hamstra en Huntelaar blijven dan wel betrokken bij de scouting en bij het verwerken van spelers.
Ja, dat lijkt me wel. En om de mensen een beeld te geven, Huntelaar, die is echt niet op snuffelstage. Hè? Die zit er echt vol in. Die is dagelijks op de club. Bezoekt meerdere wedstrijden per week. Voert gesprekken, polst hier en daar al doelwitten voor de komende jaren. Die gaat echt volle bak. En daar zijn de mensen die ik heb gesproken, dat zijn er nogal wat, die dan ook weer met hem aan tafel hebben gezeten of hem aan de lijn hebben gehad. Ja, die zijn echt laaiend enthousiast over hoe intensief hij ermee bezig is. En die zien dat voor de toekomst ook wel met vertrouwen tegemoet. En wat je merkt is, Huntelaar voelt zich echt zanang bij deze functie. Hij wil er echt wat van gaan maken. Ik zie dat ook wel gebeuren.
Mooi. Even een uitstapje. Je bent Arne Slot. Jij mag even in de voetsporen van Arne Slot treden. Voor één dag, hè? Niet voor structureel, voor één dagje even. Je bent op weg naar de Conference League finale. En je hebt de keuze. Zet ik nou de doelman die de laatste weken wedstrijdritme heeft opgedaan, en misschien niet altijd 100% goed gekiept heeft, maar geef ik die doelman nou vertrouwen? Of geef ik mijn standaard eerste doelman vertrouwen die terugkomt van een blessure, wedstrijdritme mist en die nog ook nog een twijfelgeval is? Wat zou jij doen?
Ik zou Met dat laatste bracht je me aan twijfelen. Ik had de hele tijd Bijlo in mijn hoofd. Maar goed, die heeft natuurlijk ook geen ritme.
Nee, je kan zo meteen een week naar Lagos gaan zoals ze nu gaan.
Ik heb dit niet helemaal meegekregen. Wanneer is Bijlo weer fit dan? Is die al fit? Zou die bewijs van de laatste wedstrijd nog, competitiewedstrijd nog kunnen...
Ik denk dat hij dit weekend niet meer gaat redden. Maar ja, je hebt natuurlijk zometeen een week in Lagos waar iedereen kan bijkomen. Waar ze eventjes kunnen gaan trainen en zich kunnen richten. Heb je eigenlijk anderhalve week tot die Conference League finale. Je zou kunnen zeggen, als Bijlo fit is... Dan gaat mijn voorkeur uit voor de kwaliteiten van Bijlo. De andere kant is geen wedstrijdritme. Je hebt geen moment meer om echt te spelen met hem. Het is een risico. Ga je Marciano dan toch de kans geven voor die finale of Bijlo?
Ik zou Bijlo opstellen. Ik zou er wel van tevoren even met de keepers gaan zitten. Eerst afzonderlijk en daarna gezamenlijk. En van Bijlo moet je dan horen van ik ben er klaar voor en ding. En daarna zou ik Marciano zou ik gewoon uitleggen van joh, je hebt het geweldig gedaan. Maar Justin is weer fit en die kan er gewoon staan en hij is onze beste doelman. Ik stel hem op, daar moet je gewoon open en eerlijk over communiceren. Dat is ontzettend rot voor Marciano. Maar het enige wat ik zeg van is dat hij geen ritme heeft, dat kan Slot dan nog doen besluiten om aan Marciano vast te houden. Er is niet zoiets van, hij heeft het goed gedaan, ook tegen Marseille, en hij verdient het om die finale te spelen. Nee, je kiest als trainer gewoon voor kwaliteit. Wie is de beste doelman? Ook, en daar weeg je de ritme mee. En als dan blijkt dat Bijlo, dat ondanks dat hij een paar maanden niet gekiept heeft, is, dan moet je hem ook gewoon opstellen. Je gaat niet rekening houden met sentimenten of wat dan ook.
Nou, hij maakt in ieder geval op het trainingsveld, maakt Bijlo steeds vorderingen op fysiek vlak. En dat gaat steeds harder. Dus, en omdat het seizoen verlengd wordt, zou het kunnen. Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè? Maar goed, best boeiend om te kijken welke keuze Slot daarin gaat maken. Dat is pas allemaal 25 mei. Dan nog even naar het weekend. Want dit weekend wordt nog wel spannend. Hè? Ik bedoel, we kunnen alle andere wedstrijden vergeten. Het gaat om één ding. Europees voetbal, die laatste plek voor die play-offs. Maar het gaat vooral om wie gaat er degraderen. Heb jij al een beetje gewisseld waar je je geld op gaat zetten?
Nee.
Nee?
Nee, het is echt dagkoers. Hè?
Ja, het is echt dagkoers.
Verandert met de week. We hebben hier op een gegeven moment in de podcast ook met z'n allen denk ik wel een beetje doek over Willem II gegooid. Zo van, weet je, de reeks waarin zij verkeren, dat gaat hem niet meer worden. Maar als zij Utrecht verslaan, dan...
Ik denk dat Willem II Utrecht gaat verslaan namelijk. Want Utrecht bereidt zich voor op die play-offs. Die zijn klaar. Die zijn helemaal klaar voor. Ik denk dat Willem II gewoon die wedstrijd gaat winnen.
Ja, en dan heb je nog, wie had dat gedacht? Ik heb hier ook zo vaak verkondigd dat Heracles een voorbeeldclub is. Omdat ze met een beperkt budget zelf altijd de broek ophouden, maar nooit in de problemen in de degradatie zorgen komen. Maar als Sparta daar ook weet te winnen, dan heeft Heracles een groot probleem, vermoed ik zo. En wat daarin ook nog meespeelt, dat voel je denk ik ook. Hè? Degene die gevoetbald heeft, op het moment dat een trainer weggaat, kijk bij Groningen nu bijvoorbeeld, daar heeft iedereen zoiets van Danny Buijs gaat weg, we hebben alweer 10 keer op rij verloren, we hebben nog één wedstrijd en dan is het klaar, weet je, je degradeert niet. Maar je moet er niet aan denken dat bij Heracles, waar die ballon helemaal aan het leeglopen is, dat die er nog een barrage achteraan krijgen. Want dan kan het heel goed misgaan.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je het zou moeten voorspellen. Kijk, Willem II, Utrecht is in principe klaar. Dus die hebben niks meer te winnen, verliezen. Die gaan die play-off plek met Vitesse, dat is allemaal wel duidelijk. Fortuna moet de NEC. NEC strijdt nog om plekje 8. Dus die hebben nog wat ervoor te spelen, NEC. Bij Sparta, Heracles staat ook heel veel op het spel. Of Heracles Sparta.
Ja, dat is echt een kraker.
Ja, ik durf wel de lichte weddenschap aan dat Willem II gaat winnen en Sparta gaat winnen. Fortuna gaat rechtstreeks degraderen en Heracles promotie degradatie.
Jij denkt dat Sparta Heracles verslaat?
Dat denk ik wel. Die hebben zo'n boost gekregen van die overwinning op PEC.
Daar ga ik dan weer niet in mee.
Oh, zullen we er wat op zetten? Zullen we wat opzetten?
Ja, jij mag beslissen.
Nou, een beugeltje voor Enschede dan. Hè? Dat hoor ik dan altijd. Dat hoor ik Ten Hag ook zeggen. Ja. Een beugeltje. Nee, maar ik denk dat ergens... Goed. Ergens zeg mijn gevoel dat het zomaar zou kunnen.
Ja, dat kan wel. Als je ook kijkt in de vorm en de moed waarin ze verkeren. Maar ik denk dat Heracles niet thuis gaat verliezen. Want Heracles is thuis en uit de wereld van verschil. Hè?
Dat
is elk seizoen weer. Ze halen, laten we zeggen dat ze aan het eind van het seizoen op 40 punten staan. Dan hebben ze daar gewoon 30, 35 van in thuiswedstrijden gehaald. En die zullen daar nog een keer volle bak met de supporters erachter.
Maar de druk werkt zo verlammend. We hadden het daar gisteren ook over in de podcast, over wat Thomas Verhaar vertelde. De druk om tegen degradatie te voetballen, dat zijn ze bij Heracles niet meer gewend. Hè? Sparta speelt al het hele seizoen op deze plek. Sparta heeft alleen maar te winnen.
Ja, Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ik ben benieuwd. Laten we het gewoon maar eens afwachten. Hij staat bij deze dan.
Oké, daar komen we de maandag op terug.
Zeker. Goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Ik wens iedereen een heel mooi voetbalweekend. Johan, jij ook. Geniet nog een beetje van het voetbal dat je nog te zien gaat krijgen. Hè? Want daarna is het ook eventjes een lichte vakantie voor jou als Ajax-watcher. En dan spreken we iedereen komende maandag weer in een gloednieuwe AD Voetbal Podcast.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.